op zichzelf een heel goed onderwerp is in deze tijd. Wat ik vandaag zeg, dat sturen we u ook weer toe. Als uw e-mailadres bekend is hier, dan zorgt Aarte ervoor, heeft u dat beloofd, om dat weer toe te sturen. Dan kunt u daar in de loop van de week nog eens mee bezig zijn. Dat is denk ik misschien wel belangrijker nog dan dat u nu luistert. Dat is misschien ook wel belangrijk, maar vooral er nog eens mee bezig zijn het diep door te laten dringen, ergens diep in je innerlijk. Ervoor bidden, God ermee zoeken. Ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is eigenlijk. Hè? En dat doen we misschien wel eens een beetje te weinig. Ik heb een tekst, een klein gedeelte uit het woord van God, wat ik wil lezen. Je mag het opzoeken, maar hoeft niet. Het is een heel bekend gedeelte eigenlijk. Bovendien hebt u misschien een andere vertaling. Ik lees dit voor uit de nieuwe vertaling, nieuwe Bijbelvertaling. Uit Lucas 10, vers 38 tot 42. Daar staat, toen ze, dat is de heer Jezus met zijn discipelen, toen ze verder trokken, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Voelt hem al zeker, hè, Arthur? Martha. Haar zuster Maria, die ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En zij ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niks schelen dat u mijn zuster al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer die zei tegen haar, Martha, Martha. Je bent zo bezorgd. Je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria, die heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Tot zover had ik heel veel andere teksten kunnen lezen met deze woorden die ik ga zeggen hoor. Maar ik vond dit wel een heel, heel mooi gedeelte eigenlijk. Vorige week hebben we eigenlijk gesproken over vaders en moeders in Christus. En met name over de groeiprocessen. Gewoon wat Bijbelse principes. Erg basic, maar ik denk dat het heel goed is dat we dat af en toe weer eens opnieuw tot ons door laten dringen. Hoe we kunnen groeien. En vandaag wil ik iets zeggen over een paar karaktereigenschappen van vaders en moeders in Christus. Ik noem er twee, ik had er een stuk of 10 geselecteerd, maar ik wil over twee wil ik iets zeggen waarvan ik denk dat ze in ieder geval erg belangrijk zijn. Welke karaktereigenschappen van God wil de Heilige Geest nou in ons tot ontwikkeling brengen? We hebben de vorige keer ook gezegd, het is, als je tot bekering komt, ja, dan komt de Heer Jezus, die komt in je leven door de Heilige Geest. En er wordt ook een zaadje, als het ware, in je geplant, waar ja, al die karaktereigenschappen in zitten. En die moeten dan nog tot ontwikkeling gaan komen. Dat is een proces van ontwikkeling, van geestelijke groei. En ja, het grootste voorbeeld eigenlijk van wat er mogelijk is in ons leven aan karakter, dat is als we kijken naar Vader God zelf, zoals hij zich openbaart in zijn woord. Maar ook als we kijken naar de Heer Jezus Christus, zoals hij zich openbaart in de Bijbel, in de Evangelie met name, dan zien we wat er mogelijk is in ons leven. Nou, het eerste punt wat ik eigenlijk wil noemen als karaktertrek, dat is dat Vader God die bouwt door het scheppen van relaties. Relaties is hier dan even het sleutelwoord. En ook door het voorbeeld van zijn leven. Dat heeft met elkaar te maken. Relaties en het voorbeeld van zijn eigen leven. Van Vader God en van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus wordt gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus we mogen dat in één adem noemen. Als we Jezus zien, dan zien we Vader God. Nou, ik wil eens even kijken naar een paar relaties zoals wij die kennen. Relaties in de wereld op de eerste plaats, dus eventjes een paar woorden. En ik moest terugdenken aan 1980, dat is inmiddels alweer een hele tijd geleden, toen Annemarie en ik in Amerika waren, op Hawaii om precies te zijn, voor een managementbijeenkomst van het bedrijf, groot Amerikaanse multinational, die ons bedrijf, ons relatief kleine bedrijf, gekocht had. We waren dan als gast, waren allerlei directies van allerlei bedrijven. Er werden geloof ik 65.000 mensen bij dat bedrijf. Dat was een heleboel ondernemingen, groot concern. En wij waren daar als gast met de directies van allerlei andere bedrijven. Ook aandeelhouders waren daar. Dus het was een hele belangrijke bijeenkomst, zal ik maar zeggen. Hè. En meneer Schaffenberger, dat was de grote baas. Dat was de president van het geheel. Dat was een vriend van president Reagan trouwens. Een belangrijke man. En de mensen die er waren, die waren eigenlijk allemaal erg afhankelijk van hem. Voor hun baan, voor hun inkomen. En de aandeelhouders die er zaten voor flinke dividenden, want er moest winst gemaakt worden. Dus dat was het gezelschap. En wij mochten aan tafel zitten van meneer Schaffenberger. Dat was natuurlijk een hele eer. Naast een man die persoonlijke vriend was van president Reagan. En we zaten daar met nog een paar anderen ook, die ook die eer hadden. Ik zal nooit vergeten dat meneer Schaffenberger, die verwelkomde ons als nieuwe onderneming en zo, nieuwe mensen, verwelkomde hij ons als nieuwe leden van de City Family Group, van de City Investing Family Group. Wij werden op dat moment familie van meneer Schaffenberger. Jongen, dat was fantastisch. Maar ik wil eerlijk zeggen, die jaren daarna, lieve mensen, bleek wel dat dat met die familie, nou, dat was maar heel betrekkelijk hoor. Dat stelde echt niet zoveel voor. Want we leerden wel, het ging eigenlijk maar om één ding, of eigenlijk om drie dingen. Geld, geld en nog eens geld. Daar ging het eigenlijk alleen maar om. Verder ging het eigenlijk nergens om. Ik kan me niet herinneren dat ze ooit gevraagd hebben hoe het met mij ging, of hoe het met Annemarie ging, want die hadden ze tenslotte ook ontmoet. Dat interesseerde zich helemaal niet. De eerste vraag was altijd vaste prik, house business. Het ging om geld. Het ging niet om relatie. Veel bedrijven op het ogenblik die proberen datzelfde familiegevoel te creëren, want dat helpt ze om het bedrijf beter te laten functioneren. Dan zijn mensen betrokken en dan doen ze beter hun best. En heel veel relaties, dat is het punt wat ik wil maken, dat zijn eigenlijk gewoon werkrelaties. Dat is een bepaalde vorm van relatie, maar het zijn werkrelaties. Dat zijn relaties die verdwijnen op een gegeven ogenblik. Ik heb zelf ook ervaren als je dan met pensioen gaat, inmiddels 14 jaar geleden. Ik ben veel ouder dan ik denk dat ik ben. Hè? sorry? Dus als je dan met pensioen gaat, dan heb je samengewerkt met een heleboel mensen, een heleboel collega's, medewerkers. Tientallen jaren heel intensief met samengewerkt als je met pensioen gaat. Dan blijft er niet veel van over. Sommigen die je nog wel eens ontmoet. Maar dan blijken al die relaties werkrelaties te zijn. Het eindigt gewoon een keer. Weet je, in de Bijbel komt er ook een voorbeeld voor van een werkrelatie, zou ik zeggen. Dat is in Exodus 1 vers 8. Dat is die geschiedenis daarvoor van Jozef in Egypte. En u kent die geschiedenis van Jozef, hij werd onderkoning van Egypte. En in Exodus 1 vers 8, dan gaat het dan over een hele periode later. Dan worden de Israëlieten daar in Egypte worden verdrukt. Die komen in verdrukking, komen die. En dan staat in dat zinnetje, toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. En die ging het volk verdrukken. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Jozef die had dat hele volk behoed voor een hongerdood. De redder des vaderlands, die zou in de annalen opgeschreven moeten zijn. Niks daarvan. Hij werd gewoon vergeten. Hij was er niet meer. Ik denk dat daar ook een zekere zin sprake is geweest van een soort werkrelatie, want een echte relatie bleek het niet te zijn. Laten we eens even kijken naar relatie in de gemeente. Is het in de gemeente van Christus beter gesteld met relaties dan de relaties die ik net noemde? Je zit nee te schrikken. Ik ben positiever. Ik denk dat het heel veel beter gesteld is met de relaties in de gemeente als je het vergelijkt met het bedrijfsleven. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen, gelukkig. Dat is echt zo. Maar, zeg ik er onmiddellijk bij, het is ook niet altijd zo. Het is ook niet altijd zo. Ook in een gemeente, dat is een gevaar wat altijd dreigt, en ik heb dat zelf ook al meegemaakt, kunnen relaties, ook tussen leiders, kunnen een soort werkrelaties worden. Het is wel een gevaar wat ons allemaal bedreigt en waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Werkrelaties, ook soms in de gemeente. En relaties in de gemeente. Wij hebben in ons werk, komen wij mensen tegen die bijna altijd natuurlijk in een kerk of gemeente wel komen, maar ze zijn vaak eenzaam. Nou, eenzaamheid is nou niet direct iets waarvan ik zeg, nou, dat getuigt van relaties. Er kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Relaties liggen niet, echt niet altijd bij anderen, liggen misschien bij henzelf ook. Maar relaties in de gemeente is best een onderwerp waar we aandacht aan mogen besteden. Werkrelaties. Werkrelaties, het typerende daarvan is denk ik ook dat die relaties goed blijven zolang je aan iets bijdraagt. Ook in de gemeente kan dat spelen. Zolang je bijdraagt aan de goede ontwikkeling van de gemeente, dan is alles oké. Maar als jouw bijdrage misschien minder wordt, als er dingen misschien fout gaan in je leven, dan kan het ook met die relaties fout gaan. Dat is een beetje typerend voor werkrelaties. En laten we onze ogen, onze geestelijke ogen, daar goed voor openhouden dat we dat gewoon niet willen in ons midden. Dat we dat niet willen, never, nooit. Dat hoort niet bij ons. Even over relaties in huwelijk en gezin. Om het plaatje maar een beetje compleet te maken. Ook daar zien we forse problemen in relaties, ook onder christenen. Ik wil het gewoon over onder christenen hebben. Veel huwelijksproblemen onder christenen. Die komen wij natuurlijk ook tegen in ons werk. Maar dat laten ook de statistieken laten dat zien, heel duidelijk. Kijk eens naar de vele echtscheidingen die er zijn. Echtscheiding onder christenen is echt niet zoveel minder dan onder niet-christenen. En denken, hoe is het mogelijk eigenlijk dat dat zo is? Hoe is het mogelijk? Dan kijk je naar die relaties en die zijn ze allemaal heel goed begonnen. Rozengeuren, maneschijn, dat kon niet op. Een keuze voor het leven. Met jou wil ik oud worden. Dan blijkt het heel anders te gaan. Dan blijken allerlei dingen te gelden van principes die je niet van tevoren bedenkt natuurlijk. Maar ik heb jou lief zolang jij mij lief hebt. Principes als voor wat hoort wat. Een vrouw die heeft dan iets te bieden aan de man, en de man heeft iets te bieden aan de vrouw. Maar zodra die balans verstoord wordt, dan gaat het ook fout vaak. Soms niet ineens, maar na een poosje gaat het fout in de relatie. Een relatie, ook een huwelijksrelatie, heeft kennelijk in deze wereld, maar ook onder christenen, zijn grenzen. Nou, bij Vader God niet. Als we bij Vader God over relaties spreken, heeft hij geen grenzen. Geen grenzen in de relatie met Vader God. Relaties bouwen. Oh ja, nog één ding dat ik wil noemen. Vrienden. Vrienden. Hoeveel echte vrienden of vriendinnen heb je eigenlijk? Als je ze hebt, dan feliciteer ik je ermee. Dan feliciteer ik je. Maar ze zijn schaars. Mensen die door dik en dun, ook al kom je in de problemen, al gaan de dingen fout in je leven, maar die met jou verder willen gaan. Dat is een schaars iets. En als je ze hebt, dan mag je God op je knieën daarvoor danken. Relaties bouwen, we zeggen dat makkelijk, maar in de praktijk van het leven blijkt dat gewoon heel erg moeilijk te zijn. Ik denk dat voor christenen een van de grote geestelijke uitdagingen is om relaties te bouwen. En dat is mooi, als dat een uitdaging voor u is, want dat is nou precies wat God ook wil doen. God wil relaties bouwen. Nu iets over de relatie van God met ons. Weet je, Vader God, die wil die relatie met ons, maar hij is daarbij niet geïnteresseerd in onze prestaties. Maar hij is maar in één ding geïnteresseerd, in een relatie. En met name in een liefdesrelatie met ons. Dat is het enige waar hij echt in geïnteresseerd is. Dat is ook precies de reden waarom de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha gestorven is. Hij wilde ons terugvoeren in die liefdesrelatie. Als je daar dan eens over nadenkt, dan kun je misschien eens een beetje tot bezinning komen. Dan denk je misschien bij jezelf, gunst, als dat dan zo is. En ik ben maar bezig met mij zo geweldig in te zetten. Voor de gemeente, voor een goed doel, mijn best te doen, zodat God wel blij met mij zal zijn. Ik denk dat een heleboel, ik tenminste vroeger, dat ik daar zo niet over nadacht. Dat ik dit niet zo bewust dacht. Maar als ik daarop terugkijk, dan denk ik, eigenlijk was dit misschien wel iets wat onbewust toch een drijfveer was. Bij, bijvoorbeeld zoals ik bezig was in de gemeente vroeger. He, dat had veel positieve kanten, maar er zat ook misschien wel iets onder van, God zal wel blij met mij zijn. Dat zei je natuurlijk nooit. Dat durf je ook niet hardop te zeggen. Dat durf je eigenlijk bijna niet te denken. Maar misschien was het toch wel een beetje zo. Maar weet je, ik weet niet wat uw ervaring is, maar als je bijvoorbeeld in een huwelijk, als je vreselijk druk bent met van alles en nog wat, of dat nou de gemeente is, of je werk, of iets heel anders, dan dreigt altijd gevaar dat het ten koste van de relatie gaat met je vrouw, of als het een vrouw betreft met haar man, of met de kinderen. Dan gaan relaties, door al onze drukdoenerij gaan, relaties vaak kapot of komen onder druk te staan, in ieder geval. En dat geldt ook in onze relatie met God. Onze drukdoenerij die kan er gemakkelijk toe leiden dat onze relatie met hem wat verschraalt, wat onder druk komt. Ik moest erom denken, Vader God die is in ons leven binnengestapt. Dat is gebeurd. Ja, toen we een keuze maakten voor de Heer Jezus, is Hij ons leven ook binnengestapt. En Hij is niet gekomen alleen maar met mooie woorden. Die woorden waren mooi, dat waren bevrijdende woorden, waren mooie woorden. Maar dat was niet het enige waar Hij mee kwam. En Hij kwam ook niet, Hij kwam zeker niet met een geheime agenda, waar wij vaak relaties mee bouwen. He, van, die man of die vrouw, die kan ik goed gebruiken. Dat kan een reden zijn om een relatie op te bouwen. Nee, Hij kwam op een heel andere manier. Hij liet zich in de Heer Jezus Christus, liet Hij zich aan het kruis van Golgotha spijkeren. Dat was de manier waarop Hij naar ons toe kwam. Omdat Hij van ons hield. En omdat Hij ons wilde terugvoeren in die liefdesrelatie met Hem. Hij gaf zijn leven met Hem. Dat was het begin van de relatie. Mag ik het anders zeggen? Hij daalde af naar ons niveau. Hij daalde af naar ons niveau. En Hij wil ons terugvoeren in wat ik zou willen noemen de Maria-relatie. Daar komt Maria van Martha. Maria-relatie noem ik dat maar. Maria, die zat aan de voeten van de Heer Jezus en ze luisterde naar zijn woord. En ik kan me zo voorstellen hoe dat was, hoe die Maria daar gezeten heeft. He, als je je ogen dicht doet en je fantaseert daar eens een beetje over, kun je daar een plaatje bij krijgen, zal ik maar zeggen. En dan zie je Maria zitten en die zit lager en de Heer Jezus die zit iets hoger en ze kijkt naar hem op en ze kijkt naar zijn ogen en ze luistert naar zijn woorden en ze dringt het in en ze ziet totaal niet meer wat er om haar heen eigenlijk gebeurde. Ze zijn allemaal weg. Ze ziet alleen Jezus. En is daar het andere plaatje. Doe je ogen even open. Dan komt er een nieuw plaatje misschien wel. Als je weer dicht doet daarna. Dat is Martha. En Martha die is druk bezig. Er waren nog meer mensen natuurlijk. Die zaten daar en die luisterden ook naar Jezus. En die vonden het heel interessant. Of ook heel belangrijk. Weet ik niet. Maar in ieder geval die moesten een natje en een droogje hebben. Er moest voor gezorgd worden. Dat is toch logisch. Je wilt toch een goede gastvrouw zijn of niet? En dat deed zij ook. Ze was gewoon een goede gastvrouw. En ze rende heen en weer en ze zag Maria daar maar zitten en dacht, dat kan ze toch niet maken? Moet je kijken. En ze gaan naar de Heer Jezus toe. En ze zegt, Heer, kunt u nu tegen haar zeggen dat ze ook aan het werk moet? Ze laat mij alleen maar tobben. En de Heer Jezus die zegt daarvan, maak je toch niet zo druk. Maak je niet zo druk over die netjes en die droogtjes, dat hele gedoe. Laat dat toch gewoon. Kies wat echt belangrijk is. Maria doet dat. Laat haar. Dat is wat er gebeurt zo ongeveer. En dat is eigenlijk wat Vader God ook tegen ons wil zeggen van, heel simpel, van, Kom in die relatie met mij. Kom in de relatie met mij. Efeze 2 vers 19 zegt dat we huisgenoten God zijn. En huisgenoten denk ik altijd bij mezelf. Tafel, eten, vader en moeder, kinderen eromheen. Huisgenoten. We horen bij elkaar. Eten met elkaar. We luisteren naar elkaar. Vader heeft iets te vertellen. God, die heeft iets leuks meegemaakt in zijn werk. Moeder die vertelt iets. Kinderen vertellen iets. Allemaal willen ze graag weten wat in het hart van de ander is. Want de leeft dat ze ook beleefd hebben gewoon. Huisgenoten Gods. Dat is gewoon wat God bedoelt. Laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. Kom aan tafel. Laten we genieten van elkaar. Ik wil mijn hart met jou delen. En ik wil graag weten wat er in jouw hart is. Voor een christen, als het goed is, betekent relatie dus heel veel meer dan wat er in de wereld gebeurt en wat we vaak om ons heen zien. En als Gods geest de ruimte krijgt in onze levens om ons te vormen naar de beeld en gelijkenis van Jezus, want dat is mogelijk, dat zegt God in zijn woord, dat mensen ons ontmoeten en dat ze iets van Jezus gaan zien, dat ze iets van Vader God gaan zien, dan worden wij ook mensen die een enorme drijf hebben om relaties te bouwen. Om agape-relaties te bouwen. Dat zijn relaties die niet vragen, maar dat zijn relaties die geven en geven en geven en eindeloos blijven geven en niet terugvragen. Agape-relaties. In navolging van Vader God. En dat kun je doen in de gezinnen. Maar je vrouw, je man, kinderen, de gemeente, je buren, mensen om je heen, deze stad. Probeer daarin Vader God te volgen in agape-relaties. Nou, hoe word je zo'n relatiebouwer? We hebben daar vorige keer natuurlijk al iets over gezegd. Nog een enkele opmerking erover. Dat is natuurlijk God leren kennen. Je concentreert op Vader God, op de Heer Jezus. Leren zijn stem te verstaan. Maar ik wil vanmorgen een paar woorden besteden aan een ander punt wat hiermee te maken heeft. Van, misschien is het ook goed om te leren, ik moet dat nog steeds, ben nog steeds aan het leren althans op dat vlak ook, om je relatie met God en je praten met God geen eenrichtingsverkeer te laten zijn. Geen eenrichtingsverkeer in de communicatie met God. Ik heb zo'n jaar of 10, ik ben er nu mee gestopt, heb ik gevlogen zelf. Ik ben vlieglessen gaan nemen na mijn pensionering. En ik heb 10 jaar gevlogen in allerlei landen hier zo in de buurt. Vanaf Zeppen, klopt, zuster, vanaf Zeppen. En met zo'n klein vliegtuigje, weet je maar, 2 of 4 mensen erin. En nou zit er in zo'n vliegtuigje zit een stuurknuppel. Dat is nodig, want anders dan kom je nergens. Maar er zit ook een knopje op die stuurknuppel. En dat knopje is heel erg belangrijk. Als ik dat knopje indruk, kan ik praten met de verkeersleiding. En dat is belangrijk, af en toe. Maar als je het loslaat, dus als je je handen ervan afhoudt, dan kun je luisteren. Kun je luisteren. En ik denk dat wij christenen nog eens de neiging hebben om het knopje heel lang ingedrukt te laten. Waarbij we alleen maar praten. Dan krijg je op de duur een lamme duim van. Dat doe je met je duim dan. Hè? Dan druk je het in. Hè? Loslaten. Een knopje loslaten en ook eens luisteren. Gewoon. Als je dan luistert, dan hoor je wat er gebeurt. Dan hoor je de verkeersleiding praten. En dan hoor je dat er andere vliegtuigen in de buurt zijn. Dat je op moet letten. En, fijn, luisteren. Ik denk dat dat ook in onze relatie met God heel erg belangrijk is. Goed, de gemeente van de Heer Jezus Christus, die wordt gebouwd door relaties. Niet door organisatiestructuren. Niet door het alle geren en gevlieg en georganiseerd. Ik zeg niet dat je nooit iets moet organiseren. Begrijp me goed. Maar dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is relatie. Relatie met God en relatie met elkaar. En daarom moeten geestelijke vaders en moeders, denk ik, vooral tijd investeren in hun geestelijke kinderen. En het voorbeeld van hun eigen leven is daarbij erg belangrijk. Eenzaamheid hoort niet thuis in de gemeente. En echte relaties, daar kun je natuurlijk een heleboel dingen van zeggen. En ik noem er een paar dingen van, die van ik denk dat ze nu belangrijk zijn. Die bouw je door transparant te zijn. En wij zijn vaak niet zo vreselijk transparant van nature. Maar als je kijkt naar hoe het gaat in het natuurlijke, op het natuurlijke vlak, vader, moeder, kinderen, van hoe kinderen begeleid worden naar volwassenheid, daar is het heel belangrijk dat vader en moeder dat die transparant zijn, ook naar die kinderen toe. En dat begint eigenlijk al in het begin als zo'n babytje geboren wordt, hè, want die komt dan, die is er dan ineens. Wij zijn op het ogenblik in afwachting, Annemarie zit in spanning, want de telefoon kan nu zo dadelijk gaan dat is geboren, bij wijze van spreken. Dus we zitten nummer 9 bij ons. Hartstikke mooi. Dat is iets waar je nooit aan gewend raakt. Dat is altijd weer bijzonder, als een kind geboren wordt. Hè? Dus dat is heel spannend. Maar zo'n kind is er dan, en dan vader en moeder, die dalen op dat moment al letterlijk af naar hun niveau. Zoals God naar ons niveau is afgedaald in Christus. Doen wij het eigenlijk bijna volautomatisch op het natuurlijke vlak ook. Want dan ligt zo'n baby daar en dan ligt het op bed en dan ga je er al op je knieën ga je erbij zitten. Je gaat er niet zo staan te kijken naar die baby. Nee, je gaat op je knieën. En als het dan op het tapijt ligt in de kamer, dan ga je erbij liggen. Dan daal je af naar hun niveau. En eigenlijk doe je dat gedurende de hele opvoeding van zo'n kind, ben je zo bezig. Je gaat elke keer naar dat niveau. Een kind van 4 ga je wat anders mee om. Dan hoef je, nou, dan kun je eens op de grond gaan liggen, spelen met autootjes en zo. Maar geleidelijk aan gaat zo'n kind groeien en ontwikkelen. En dan benader je het kind misschien op een iets ander niveau. Maar steeds daal je af naar zijn of haar niveau. Dat is precies wat God in feite ook doet. He, dat is ook een, ja, ik denk ook dat het gewoon een scheppingsorde is. Je zou kunnen zeggen dat je zo'n kinderhart wint met liefde en nederigheid. Nederigheid. Letterlijke nederigheid soms, op je knieën. En zo kun je als vader en moeder kun je een kind begeleiden naar volwassenheid. Nou, dat is een heleboel over te zeggen verder. Maar eigenlijk moet hetzelfde gebeuren op het geestelijke vlak. Komen mensen tot bekering? Ik hoor evangelisatie. Misschien komen de mensen tot bekering. Prachtig. Maar dan begint het. Dan heb je een babytje. Ga je afdalen naar het niveau van een babytje? Heb je oog voor dat het tijd vergt om het babytje groot te laten groeien? Heb je er oog voor? Of jassen wij christenen even door een alfacursus of iets dergelijks? En dan moeten ze er maar zijn. Klaar. Je bent nu christen. Alles is oké. Is niet zo hoor. Echte vergissing. En volwassen christenen die niet een diepgaand en vaak ook een wat langdurig intensief contact willen hebben met jonge christenen. Dan leidt dat er niet toe dat ze eigenlijk groot groeien. Ik denk ook dat er in gemeentes vaak heel veel onvolgroeide christenen zijn die nog niet op het punt zijn waar God ze eigenlijk heel graag wil hebben. En dat komt dan gewoon omdat er geen vaders en moeders zijn die hen helpen om groot te groeien. Die hen niet helpen op een weg die God voor hen heeft. Dan kun je die mensen niet verwijten. Al ben je nog niet. 30 jaar ken je de Heer, je zit 30 jaar de preken te luisteren. Je kunt nog niet, het is nog mis, het is nog niks. Dat kun je niet zeggen. Hoe komt dat? Waar zijn de vaders en de moeders dan om ze te helpen? Dus we moeten ook eerlijk in de spiegel kijken gewoon. De Heer Jezus die was transparant. Dat wil zeggen, hij liet zijn discipelen en ook anderen, vaak denk ik in die tijd, meekijken in zijn leven. Ook hele intieme dingen. Soms lees je dingen in de Bijbel over de Heer Jezus. Je denkt, hoe kunnen die discipelen dat weten? Hoe kan het opgeschreven zijn in vredesnaam? Ja, ik denk, het is heel simpel. Hij heeft het met ze gedeeld. Hij vertelde het. De strijd in de hof van Gethsemane. Ze sliepen allemaal, dus ze hebben het niet gezien, denk ik. Hoe moeilijk hij het had. Toch staat opgeschreven. Hij heeft het, denk ik, op de een of andere manier later met ze gedeeld. Hij heeft ze verteld wat hij voelde. Hij was heel transparant. Paulus, ook natuurlijk een voorbeeld, hè, die een enorme invloed had op Timotheus. We weten niet precies hoe dat was, Maar we weten wel dat het kennelijk zo was dat hij een enorme invloed had op Timotheus. Ja, als je mensen zo dichtbij laat komen, dat is misschien ook voor leiders, is dat soms heel moeilijk, denk ik. Want dan zien ze ook, ja, dat je ook niet in alle opzichten zo volmaakt bent. En dat je zo je problemen hebt. En dat er ook dingen gebeuren die, ja, waarvan je eigenlijk liever hebt dat ze niet gezien worden. Mogen anderen het ook zien? Kun je zo transparant zijn dat ook jouw zwakke punten, dat die zichtbaar worden? Of ben je bang dat je dan het respect verliest? Dat is soms bij ons mensen zo. We denken dat we dan het respect verliezen. Ik denk, inmiddels, vroeger dacht ik dat ook, maar nu denk ik, het is precies andersom. Als je laat zien wie je bent, dan zien ze misschien inderdaad je falen, maar ze zien ook het vaderhart van God, zien ze. Ze zien Vader God in jou, ze zien de Heer Jezus in jou. En ook je falen, maar ook hoe je met je falen omgaat. Dat je zonde beleidt. Dat je excuses maakt aan mensen. Dat je zegt, dat was fout wat ik gedaan heb. Zo mooi. Bent u een relatiebouwer? Bent u zo'n vader en moeder in Christus? Verlangt u het om het te worden? Prachtig. Iemand die heel ver wil gaan als het gaat om relaties in stand te houden. Of als ze beschadigd zijn te herstellen. Jezus die gaf zijn leven om de relatie met ons, tussen ons en Vader God, te herstellen. Laten we dat nooit vergeten. Een tweede punt wat ik aan de orde wil stellen, dat heeft te maken met tijd. Dat geestelijke vaders en moeders ook altijd tijd hebben voor hun geestelijke kinderen. Net zoals Vader God altijd tijd heeft voor ons. Ik las eens ergens dat zo'n 30% van de Nederlandse beroepsbevolking, uit een enquête bleek dat, vindt dat ze onder veel te hoge tijdsdruk werken. En 40% die sprak van een zeer hoog tempo. En als je zo leest, je ziet het soms op de tv, in bepaalde programma's, dan zie je dat er sprake is onder veel mensen van stress, een burn-out. En dat vinden we nauwelijks iets bijzonders. Stress en burn-out, wij kennen ook een aantal mensen, ook mensen behandeling gehad en nog, ook met burn-out. En dat is eigenlijk iets heel ergs, iets heel naars, burn-out. Het kan soms heel lang duren. Ook iemand die leidt nu al 3 jaar onder een burn-out. Dat is echt vreselijk, is dat. Heel erg. Maar het lijkt een beetje volkskwaal nummer 1 te worden in Nederland. Dus het komt heel breed voor. Ik las iets van professor Philip Korten, dat is een professor van de Universiteit van Brussel. En die zegt dat stress te maken heeft met, zo formuleert hij dat dan, de hele organisatie van onze huidige samenleving. Dus we zitten gewoon in een samenleving, wij maken er ook deel van uit. En die samenleving is zo ingericht dat die bijna wel moet leiden tot stress. Hij schrijft dan verder, dat de hele organisatie van onze huidige samenleving, maar ook het idee dat men het nuttige tijdsgebruik moet maximaliseren. Er mag dus eigenlijk geen dode tijd meer zijn. Geen dode tijd. Dus niet is gewoon helemaal niks doen. Dat hoort er niet meer bij. Je ziet het ook wel onder jongeren, zie je dat, hè? Met alle smartphones, alles en zo. Sommige ouderen ook wel. Maar vooral jongeren zijn er heel goed in. Dat ding dat gaat iedere keer, hè? Dat is bijna een verlengstuk van de hand geworden. En dat ligt ook na het eten ligt aan tafel. En ook in restaurants maak je dat mee. Dat ligt op tafel. En dan gaat ik hier. Kijken. En dat gaat maar door en maar door en maar door. Dus het idee dat men het nuttig tijdsgebruik moet maximaliseren. Geen dode tijd. En zich ontspannen. Dat wordt eigenlijk min of meer als verloren tijd beschouwd. Of moet zeer afgemeten gebeuren. Nou, welke tijd speelt nu een rol in onze levens, onder christenen? Dan denk ik, we rijden bijna elke dag wel op een snelweg, van A naar B. Hè? Een aantal van u zal dat ook doen, precies een aantal ook niet. Maar ik neem dat maar eens even als een beeld. We rijden van A naar B, dat is heel erg efficiënt. En we zitten in die auto. En dat is heerlijk. Dan zitten we niks te doen. Nee, we zitten niet niks te doen, want we hebben ons mobieltje met afstandsbediening en zo. En we kunnen fijn in die auto nog al onze zaken kunnen we regelen. Tuurlijk moeten we ook opletten op het verkeer om ons heen, dat is ook belangrijk. Maar we kunnen lekker onze zaken kunnen we regelen dan. Dat is toch een zegen eigenlijk dat we dat hebben. En weet je, zo'n mobieltje of smartphone, dat is ook heerlijk als je in de supermarkt bent, dat jouw baas jou gewoon nog kan bereiken. Je bent die spullen uit de schappen aan het halen, aan het boodschappen doen. En dan belt je baas en dan ben je, dan ben je beschikbaar. Dat is toch mooi dat dat tegenwoordig allemaal kan. De deur dichttrekken op je werk en dan denken, nu ben ik er even van af. Dat is niet meer in deze maatschappij. Ik wandel soms in de bos met mensen en dan worden ze ook gebeld. Ik niet hoor, want de meeste mensen hebben mijn telefoonnummer niet, dus het kan nog wel niet. Maar alleen Annemarie en die belt me dan niet. Maar dan worden mensen gebeld en dan is er een klant aan de telefoon of de basis aan de telefoon. Dat gebeurt. Weet je wat ook zo fijn is deze tijd dat je laptops hebt? Dat is ook heerlijk eigenlijk. Dat is ook echt een zegen van deze tijd. Want dan kun je fijn in de trein werken. Weet je wel, vroeger, ik reisde nogal veel op en neer. Ik werkte vaak bijvoorbeeld in Amsterdam. Dan zit je in de trein. En dan zat ik heerlijk rustig en dan zit je naar buiten te kijken. Maar je ziet zo weinig mensen meer naar buiten kijken. De mensen zijn vaak bezig. En dat kan natuurlijk ook met je laptop. Kun je lekker blijven werken. En ook tijdens je vakantie gaat dat ding mee. Dan kun je ook nog wat doen. En ik bedoel, dat zijn de zegeningen van deze tijd. Nou, we hadden het net al over de schappen bij Albert Heijn, zou ik maar zeggen. Eten kopen, nou ja, dat is nog te daar en toe, dat moet gebeuren. Maar eten koken, dat is voor een heleboel mensen in de maatschappij waarin we leven alweer heel erg lastig. Want dat kost best wel tijd, eten koken. Ik zie Annemarie, die doet dat nog elke dag. En ja, dat kost gewoon tijd, eten koken. Een hoop mensen die hebben die tijd niet of willen die tijd daar niet aan besteden. Dus die doen het efficiënt, die kopen een kant-en-klaar maaltijd en die gaat dan mee naar huis. En dan gaat die in de magnetron en die werkt heel snel en efficiënt. En dan komt het eten toch op tafel en het schijnt tegenwoordig. Je hoort er soms als van mensen ook best wel te eten te zijn, dus oké. En als je dan nog eens verder denkt aan tijd en zo en aan de maatschappij waarin we leven, dan heb ik het nog niet over gezinnen met kinderen en zo. En dan denk ik vroeger, hoe druk waren we niet. En de een die moest naar het zwemmen en de ander die moest naar de muziekles en de volgende die moest naar, weet ik wat, naar de hockey. En dan was je zo druk met het heen en met 6 kinderen. Dan ben je zo druk met het heen en weer rijden. En 1001 dingen te noemen die ons leven heel druk en efficiënt druk maken. En dacht u dat wij christenen ons aan die maalstroom van de westerse cultuur kunnen onttrekken? Denkt u dat, werkelijk? Misschien sommigen wel, dan feliciteer ik u. Maar een heleboel, denk ik, kunnen dat niet. En in die westerse cultuur waarin wij leven, daar draait het om efficiëntie, om doelmatigheid. Tijd is geld ook. Ook al werken we op dat moment niet, zitten we niet in bedrijf, dan is toch tijd geld op de een of andere manier. Maar je krijgt geen antwoord op hele wezenlijke vragen. Je moet steeds minder mensen die nadenken over belangrijke vragen van waarom is het zo? Waartoe dienen dingen? Wie ben je nu eigenlijk en wat is nu eigenlijk precies de bedoeling van je leven? Dat soort vragen komen mensen steeds minder toe. En dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Mensen jagen rusteloos verder, achter allerlei zaken aan, die echt niet zo belangrijk zijn. Martha, Martha, waarom maak je zo druk? Waarom ben je zo druk bezig? Ja, maar ze zijn belangrijk. Als ik dit niet doe, dan, dan gaan de dingen verkeerd. Zelfoverschatting. Als jij het niet doet, dan gaan dingen meestal gewoon toch door. Of ze gebeuren niet. Dat is misschien helemaal niet erg als ze niet gebeuren. Veel zelfoverschatting. En misschien is de kern van stress, hè, van ook de burn-outs, dat is misschien wel gewoon hoogmoed. Martha, Martha, wat maak je druk over een heleboel dingen? Zo zitten wij een beetje in elkaar. Iemand die zei, het is zo, ik vond het wel eigenlijk wel leuk uitgebeeld. Die zei, wat veel christenen doen is eigenlijk net zoiets als met een microscoop naar een olifant kijken. Dan kunt u zich voorstellen, als je achter een microscoop zit en je kijkt naar zo'n olifant, dan zie je alleen maar een klein stukje van de huid. En dan zie je heel gedetailleerd, zie je dat. Als je door die microscoop kijkt, zul je de olifant zelf niet zien. Wat moet je doen? Je moet weg van de microscoop. En als je dat dan doet, dan denk je ineens, een olifant. Zo, dat is een kanje van het dier. Kijk, een slurf. Poeh. Dan kijk je er heel anders naar. Dan ga je weg van de details en je gaat kijken wat er werkelijk aan de hand is. En wij rennen, we zijn druk met veel details. En waar het om gaat, dat zien we niet, lang niet altijd meer zo goed. En weet je, ik wil één ding zeggen, in ieder geval. God is niet geïnteresseerd, geloof ik, in onze efficiënte drukdoenerij. Het enige wat hij wil is een relatie met ons. En het is denk ik belangrijk dat we ons realiseren dat God eigenlijk toch in heel veel opzichten anders is dan wij. Laat ik het zo eens proberen te zeggen. God is niet zo efficiënt naar onze normen gezien. God is niet een efficiënte God eigenlijk. Laat ik dat gewoon eens illustreren. Bijbel. Een levig boek. Dik. Maar ook best een moeilijk boek eigenlijk. Maar eerlijk zeggen, als ik de Bijbel geschreven zou hebben, stel, had ik hem A, dunner gemaakt. Ik had hem wat logischer gemaakt in opzet. Dat het gewoon begrijpen is. Gewoon de weg naar herstel in 10 punten bijvoorbeeld. Helder. Geen misverstanden kunnen ontstaan. Dat al die theologen niet boekenkasten vol hadden hoeven te schrijven. Met uitleg van de Bijbel. En de een zegt dit en de ander dat en de derde zegt zo. Zodat je het helemaal niet meer weet. Denk ik, efficiënt boek. Toch is dit geïnspireerd door de Heilige Geest. Zo. En dan nog, hè, het geschreven in pakweg 1500 jaar. 1500 jaar. Van Genesis tot het laatste boek, zou ik maar zeggen. 1500 jaar. Zit ertussen. 40 schrijvers. Kan niet goed gaan, hè? Kan het er niet goed gaan? 40 schrijvers. Er waren hele knappe mensen bij, maar ook hele eenvoudige mensen, van alles nog. Ook nog in 3 talen. 3 talen. Nou, ik had het allemaal anders gedaan. Maar ik ben ook heel efficiënt. En toch heeft God het zo gedaan. In zijn wijsheid. Dus we moeten een vraagtekentje zetten achter onze efficiëntie. Want die 4 evangeliën. Had toch best 1 kunnen zijn, of niet? Waarom dan niet 1? Er zitten toch verschillen tussen die evangeliën? Ook daar worden weer boeken over volgeschreven. 1 was goed geweest, naar mijn idee. Maar God heeft er anders over gedacht. En dan over de tijd gesproken, hè? Dat God 4000 jaar neemt. 4000 jaar. Om na de zondeval uiteindelijk met de oplossing te komen in de Heer Jezus Christus. 4000 jaar. Dan vraag ik je toch. Wie krijgt dat bedacht? Het evangelie begint al in Genesis. Je kunt de eerste tekst, ik zal vijandschap zetten tussen. Het evangelie begint daar. God die geeft daar al de oplossing. En dan duurt het 4000 jaar. God neemt ruimschoots de tijd. Laten we dat dan maar concluderen. Hij neemt ruimschoots de tijd om de relatie met ons te herstellen en om die te onderhouden. Maar hij is niet efficiënt naar onze opvattingen. De Heer Jezus die kende wel zijn prioriteiten. Daar zit ook het woord tijd in, maar dan met een korte ei, hè? Prioriteit. Korte ei. Maar hij kende zijn prioriteiten wel. Ook rond tijd. Want hij liet soms de mensen gewoon wachten. Hij liet ze gewoon. Mensenmassa's met hun noden, met hun problemen. Waar nog mensen die genezing en herstel nodig hadden. En mensen die wilden nog meer van hem horen. En hij ging gewoon weg. Hij ging weg. Hij liet ze. Hij ging de stilte in om Vader God te zoeken. En ik denk dat hij misschien ook wel even het knopje ingedrukt zal. Maar ik denk niet dat de Heer Jezus, om zo te zeggen, een lamme duim kreeg. Maar dat hij vooral het knopje omhoog liet staan en luisterde. Ik kan niks doen of ik moet het de Vader hebben zien doen, zegt hij ergens. Hij luisterde. Misschien kreeg hij beelden, ik weet het niet wat er gebeurde. Maar hij had dat nodig. Mogen wij rusten en tot rust komen? Ons werken gewoon eens laten voor wat het is. Is lang niet zo belangrijk als wij denken hoor. Weet je, God zelf rustte op de zevende dag. En toen ging hij gewoon genieten van al die mooie dingen die hij gemaakt had. De mens die was net geschapen. Ik vind het altijd zo bijzonder. Die mens die begon niet meer werken, maar die begon maar rusten. Die mocht gelijk mee gaan rusten. Je hoefde niks te doen. Je mocht rusten. Kardinaal, laat me maar een Rooms-Katholieke kardinaal ook ten tonele voeren. Kardinaal Godfried Daneels uit Gent, die zei het volgende over onze westerse tijdsbesteding. Dat vond ik wel eigenlijk wel mooi wat hij erover zei. Hij zegt, snelheid is de oorzaak van veel ongelukken in het leven en in de liefde. Snelheid is de oorzaak van veel ongevallen in het leven en in de liefde. Geduld gunt aan de tijd zijn kansen opdat mensen en dingen kunnen rijpen. Dat zijn mooie zinnen, die moet je eigenlijk in een kathedraal horen. Ze klinken ze heel mooi. Ik kan me dat iets bij voorstellen. Geduld gunt aan de tijd zijn kansen opdat mensen en dingen kunnen rijpen. Er is dus een rijpingsproces. Ongeduldig zijn is vergeten dat alles ergens geboren moet worden, dat alles gedragen moet worden en uitgedragen moet worden. Als een ongeboren vrucht. Dan moet ik denken aan ons komende kleinkind in deze dagen. Dat is zo'n vrucht die is heel klein ontstaan en die moet gedragen worden. Dat doet onze schoondochter, die draagt het. En het moet uitgedragen worden totdat het geboren wordt en dan is het er. Dat is een, ja, dat is iets wat God in de natuur en in de schepping gelegd heeft als een principe. En daar handelt hij ook naar in onze levens. Bij ons moet het snel. Nu liefst. Onmiddellijk. Snel mogelijk. Wat een zegen, hè. Zo zouden stoppen onszelf voorbij te lopen. Ik sluit een beetje af met een anekdote uit Afrika. Dat vond ik wel een leuk verhaaltje eigenlijk. En die anekdote die gaat erover, dat is heel lang geleden hoor, dat een ontdekkingsreiziger die was onderweg met een aantal zwarte mensen die de pakjes droegen, zal ik maar zeggen. Hè? Een soort, ja, deze tijd van Zwarte Piet, mag ik dat weet niet zeggen. Maar ja, het staat zo in het verhaal. Ik kan het ook niet helpen. Hè? Dus dat was eigenlijk bijna Sinterklaas en Zwarte Piet, zal ik maar zeggen. Zoiets wat daar door het oerwoud ging, denk ik dan. Nu we het er zo over hebben. Maar goed, die ontdekkingsreiziger met die zwarte dragers, u kunt zich dat voorstellen, zwaar beladen. Hè? Het waren niet de kleine pakjes van onze zwarte pieten, maar het waren echt zware belasting, want ze waren ver het oerwouden in en alles. Dus er moest veel meegenomen worden. Maar op een bepaald moment hadden die zwarte dragers hadden het idee dat ze veel te hard gelopen hadden. Dat is allemaal veel te snel gegaan. En ze wilden er gewoon mee stoppen, klaar. Ja, die ontdekkingsreiziger, die wilde verder. Dus wat doe je dan? Dan beloof je meer geld. De beloningen die gaat omhoog. Als jullie doorgaan, dan ga ik jullie beter belonen. Dus dan gingen ze weer een beetje verder. Achter de ontdekkingsreiziger aan. Misschien liep die wel achteraan. Zou best kunnen. Maar ze gingen weer verder. Maar op een bepaald moment was het echt over en uit. Toen stopten ze echt helemaal. Ze gingen niet verder. Ja, maar ik wil nog meer gaan belonen als we doorgaan. Nee, we stoppen ermee, we gaan niet verder. En ze legden het uit aan die ontdekkingsreiziger waarom. Ze vertelden die ontdekkingsreiziger dat ze te snel hadden gelopen en dat ze nu hun ziel ergens achtergelaten hadden. Die kon niet zo snel. zeiden ze. En nu moesten ze wachten tot hun ziel hun weer had ingehaald. Zo beleefden zij dat. Ik denk dan bij mezelf. Ze waren gewoon op. En ze wilden gewoon eerst eens helemaal tot zichzelf komen. Gewoon weer eens helemaal klaar, eventjes klaar. Zo beschreven ze dat. En ik denk wel eens, misschien zou het ons ook wel goed doen. Als we eens even stoppen. En als we eens even helemaal tot rust komen. En ik denk dat dat ook de mogelijkheid biedt om die intense relatie met Vader God dan weer meer ruimte te geven. Tijd te geven. Stil te zijn voor God. Je vinger af te houden van het knopje. En gewoon eens luisteren en stil zijn. En allerlei gedachten die er misschien door ons heen komen, is tot stil te brengen, tot rust brengen. Dat is vaak heel lastig. Ik wil afsluiten met wat vragen. Zou jij misschien iets kunnen improviseren op het lied In de stilte van mijn hart nader ik tot u, mijn Heer? Dat kun jij ongetwijfeld. Je bent echt een begenadigd pianist. En ik feliciteer jullie met zo'n pianist in jullie midden. Het is fantastisch. Heel mooi dat God je dat talent gegeven heeft. En trouwens, die fluit mag groot zijn en de andere ook. Ik vind het altijd heel mooi om hier zo die muziek te horen. Daar geniet ik echt van. Dat is echt lang niet altijd zo, hoor. Want dan word ik soms heel veel lawaai gemaakt. En dan denk ik, ik ben daar niet de mens voor. Maar ik vind dit heel mooi. Maar ik wil u een aantal vragen stellen. En ik wil u... Ik krijg ze straks ook thuis en je moet er thuis mee bezig zijn. Maar wil ik die vraag gewoon eens even gewoon noemen. Ik wil u vragen om daar dan verder mee bezig te zijn. Want ik hoop dat u dat ook nu al in u op wilt nemen. Van hoeveel tijd hebben wij nou eigenlijk voor onze relaties? Hoeveel tijd heb je nou? Je relatie met God. Vooral. Ook de relatie met je man, je vrouw, vriend of vriendin. Kinderen, hoeveel tijd? Hoeveel tijd besteed je aan je broer en zus gewoon hier in de gemeente? Hoeveel tijd besteed je eigenlijk aan hem? Je ziet misschien mensen, je ziet noden van mensen. Misschien heb je wel de neiging om er langs te lopen. Dan denk je, ik heb er even geen behoefte aan. Maar wat wil God nu? Hoe wil God dat je met die tijd omgaat? Vertonen jouw relaties het beeld van onze samenleving, van doelmatig, gehaast, efficiënt? Of herkennen we daarin het karakter van Vader God en het karakter van de Heer Jezus? En hebt u de olifant ooit gezien? Of ziet u de olifant vaak genoeg, misschien zeggen? Ziet u waar het werkelijk om gaat in uw leven, in ons leven, het leven als gemeente, waar het echt om gaat, waar het God echt om gaat. En dat al die dingen waar we misschien zo vreselijk druk mee zijn, ons misschien wel afhouden van de relatie met God of met elkaar. Hebt u tijd, zoals God tijd heeft voor u? Hij is er altijd. Hij is altijd beschikbaar. Dag en nacht. 24/7. Maar komen wij in die stilte om God ook de kans te geven tot ons te spreken? Dat knopje loslaten. Ik denk dat het heel moeilijk is vaak voor ons. We hebben vaak een heleboel dingen die we tegen God willen zeggen. En dat is zelf ook goed hoor. Maar we komen dan niet meer toe aan stil zijn. Zwijgen en wachten. We zingen dat wel eens, hè? In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. Misschien kunnen we dat lied zo zingen nog een paar keer met elkaar. Om ons bewust te maken hoe belangrijk het is. Kunnen wij ons nog tot stilte brengen? Stilte kan heel bedreigend zijn. Maar ik denk dat God het belangrijk vindt dat wij tot rust komen. Dat we vanuit die rust treden in de relatie met Vader God, met de Heer Jezus, door de Heilige Geest. en relatie met elkaar, de mensen om ons heen. Genieten, vooral ook van zijn aanwezigheid. Misschien kunnen we dat lied zingen. Ja? Wil je dat?